Welkom bij LIV Podcast. In deze podcast hoor je echte verhalen van onderneemsters in land- en tuinbouw en dit in verschillende levensfasen. Het vrouwelijk ondernemerschap vormt de rode draad doorheen deze reeks. Zo gaan we dieper in op loopbaankeuzes, samenwerken en op pensioen gaan. Anne Denef, jurist bij LIV, of liever het landelijk infopunt voor vrouwen, geeft tussen de verhalen in juridisch en sociaal advies met beknopte tips en tricks. Want we zijn heel ambitieus met onze missie. LIV wil vrouwen in land- en tuinbouw maximaal ondersteunen in hun ondernemerschap. En dat doen we door hen met raad en daad bij te staan in belangrijke keuzes in hun loopbaan. Zowel financieel, juridisch en bovenal sociaal. In deze aflevering gaan we dieper in op het verhaal van Liesbeth. Als boerin op een melkveebedrijf combineerde Liesbeth diverse rollen in een gemixte loopbaan. Als gevolg hiervan heeft ze nu ook een samengesteld pensioen. Maar Liesbeth is ook een verbinder. Want als je kinderen met hun partner het bedrijf overnemen, kan dat wel eens voor spanningen zorgen. Anne Denef deelt ook hier graag haar ervaring en kennis over. Wat je best wel en bij voorkeur niet doet wanneer je het bedrijf als actieve boerin verlaat. Want loslaten is niet eenvoudig.
Ik ben Liesbeth uit Oostkamp. Ik ben boerin en ik ben nu ongeveer een 10 jaar met pensioen. We hadden een melkveebedrijf met tamelijk veel melkkoeien. Het bedrijf is van zijn vader. Ik ben daar dus in gekomen door mijn huwelijk. Maar wel met veel plezier. Ik heb altijd gezegd, zo vroeger, als ik een boer tegenkom, ga ik het zeker niet laten daarvoor. Terwijl, in mijn tijd was dat eigenlijk ook al zo, dat trouwen met een boer eigenlijk niet evident was. Maar ik heb dus altijd gezegd, voor mij is zeker geen probleem. Wij waren zelf boeren thuis natuurlijk, ik kende alles. En als je erin geboren bent, is het toch anders of dat je van buitenuit er zou in komen. Nee. Mijn man is 8 jaar ouder, dat wil zeggen dat hij 78 is. En hij is op pensioen gegaan aan 65 en nog enkele maanden. Omdat dat dan paste voor ons bedrijf over te laten aan onze zoon.
In België is de wettelijke pensioenleeftijd nog altijd vastgelegd, momenteel op 65 jaar. Dat gaat de volgende jaren stilletjes aan opstijgen of stijgen tot 67 jaar. En als we naar een pensioen kijken, moeten we ook rekening houden met de verschillende statuten waaronder je een pensioen opbouwt. Dat kan als werknemer, als zelfstandige, als ambtenaar. En naast het statuut is het ook belangrijk dat we voldoende pensioenloopbaanjaren opbouwen. Want een volledige loopbaan bestaat uit 45 jaar. Wie dus maar 42 jaar heeft opgebouwd, zal maar 42/45 van zijn pensioen trekken. Tot slot speelt ook de gezinssamenstelling een rol. Voor een gezinspensioen wordt 75% van het beroepsinkomen meegeteld. Voor een alleenstaande pensioen telt men maar 60% mee. En je ontvangt een gezinspensioen als uw echtgenoot of echtgenote een zeer laag of misschien geen eigen rustpensioen heeft uitgebouwd. Je krijgt sowieso altijd het meest voordelige, ofwel de twee pensioenen als alleenstaande ofwel het gezamenlijk gezinspensioen. Het pensioen van de zelfstandige is gelukkig de laatste jaren opgewaardeerd. Vanaf 1 januari 2021 wordt een zogenaamde correctiecoëfficiënt vermeden of afgeschaft en bouw je ook voor elk loopbaanjaar 100% pensioenrechten op, zoals bij de werknemer. Ook de minimumpensioenen gaan de volgende jaar de hoogte in.
Wij hebben 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Onze oudste zoon heeft het bedrijf van ons eigen overgenomen. En onze jongste dochter heeft dan een ander bedrijf overgenomen waar ook een melkveebedrijf is. En ook wel een B&B. Voor de overname of het overnemen van ons bedrijf thuis was dat duidelijk, vrij duidelijk dat het de oudste zoon ging worden. Want onze 2 andere kinderen die dan niet in het bedrijf, in de landbouw gestapt zijn, die hadden ook eigenlijk totaal zo niet dat idee om, om landbouw te gaan doen. Terwijl mijn jongste dochter, die was maar 2 jaar, die herkende al de koeien in de melkstal. Allee, dat, je zag dat erin zat. Wij hebben eigenlijk 2 kinderen die verder boeren, maar dan hebben we er ook 2 andere. En ik vind dat we ook tegenover die 2 andere kinderen toch een klein beetje fair play moeten doen. Maar het bedrijf overnemen voor onze zoon hebben we wel betaalbaar gehouden. In die zin, het was toen nog met melkquotum, dat is ondertussen dus afgeschaft. Wij hebben wel het melkquotum niet gerekend, of toch bijna niet. Wij vonden echt zelf, als wij dit moeten doen, dan moet hij er niet aan beginnen. Dan kan hij er niet aan beginnen. Ik vind wel dat we een goede regeling getroffen hebben, waar mijn zoon ook zeker mee akkoord was. Ik wil nu een keer vertellen over hoe mijn eigen loopbaan gelopen is. Ik ben dus begonnen na mijn studies als onderwijzeres. En op het moment dat ik getrouwd ben, dan ging ik het heel erg vinden als ik op dat eerste moment zou moeten gestopt zijn en in het bedrijf gestapt. Ik was overtuigd dat ik met een boer wilde trouwen. Dat was zeker mijn eigen overtuiging. Maar op het eerste moment direct al mijn onderwijsloopbaan stoppen, op de dag dat ik trouwde, ging ik heel erg vinden. En mijn man zei, ik heb tot nu toe altijd alleen mijn plan moeten trekken op ons bedrijf. Ik kan dat nog en jij mag verder lesgeven. Toen zijn tamelijk rap eerste kindje gekomen. Dan 1,5 jaar later tweede kindje. En bij het tweede kindje heb ik dan gezegd, ik vond dat dan ook zo erg dat ik die kindjes moest wegdoen om zelf te gaan lesgeven. Dat ik zei, nee, ik zorg echt liever voor mijn kindjes, ik voed ze liever zelf op. En toen ben ik ook met heel veel plezier en ook mijn eigen keuze, het is mijn eigen keuze geweest, om dan na 3 jaar dat we getrouwd waren, thuis te blijven. Want we zijn dan ook overgeschakeld naar AA-melk. We konden dan op dat moment AA, dubbele A-melk leveren. Dat vroeg dan een klein beetje meer zorg bij de koeien, bij het melken. En ik deed dit. En met 1,5 uur 's morgens en nog een keer 1,5 uur 's avonds mee te helpen melken, kon ik op dat moment zelfs evenveel bijverdienen. Hetgeen dat erbij kwam van die dubbele A-melk, de premie, was even groot of dat ik op dat moment ging werken. Mijn kosten voor met een auto weer te rijden en 2 kindjes te moeten wegdoen. Dat was dus een 0-0 operatie. En toen was ook de keuze heel vlug gemaakt. Ik ben eigenlijk zeker dankbaar dat ik 2 keer mijn eigen keuze heb mogen maken. Als ik trouwde, dus voortdoen. Als ik wilde stoppen, dat ik dan kon in het bedrijf meewerken. En ik heb dan nog een keer een heel mooi aanbod gehad van een school. Dat was echt 8 of 9 juni. Wij waren bezig s'avonds om 9 uur hooi aan binnensteken. En daar komt dan de mededirecteur. En dat was iemand die we heel goed kenden. En ik wist zeker nog niet waarvoor dat hij kwam. Ja, zelfs nog de kans niet om te zeggen. We zaten daar boven op die delta en ik zeg tegen hem, allee, kom, de ladder op, kom, je kunt hier helpen. Hij zei, kom hier goed van pas. Maar wat gebeurde er? Ik kwam eigenlijk vragen of dat ik met hen ging helpen. En het mooie aanbod was eigenlijk, er is geen programma meer af te werken. De kinderen hebben alles gehad. Als jij die klas kunt houden, dan moet de klas niet verdeeld worden onder andere leerkrachten of onder andere klassen. En dat was een voordeel voor de school. En toen zei ik tegen mijn man, maar ik zou dat toch nog zo graag een keer doen. Oh, dat was zoiets dat echt uit de lucht kwam gevallen, een geschenk uit de hemel eigenlijk. En mijn man zei, als jij dat wilt doen, dan moet je dat echt wel doen. Dan moet je het aannemen. Want ik zei, ik zou dat willen. Eigenlijk zei ik, ik zou dat willen doen, maar ja, dat is hier toch niet mogelijk. En mijn man zei direct, op hetzelfde moment, nee, als jij dat zo wilt, dan moet je dat doen. En dan heb ik dat gedaan. En dat is mij dan zo goed meegevallen, dat ik dacht het volgende jaar, als ze dan in januari zijn altijd de spannendste momenten, dat ze dan niet altijd mensen vinden. Interims vinden. En dan heb ik het nog zo nu en dan een keer een interim gedaan.
Lisbeth maakte in overleg met haar man vooral eigen loopbaankeus en is daar op haar 70ste nog altijd heel blij om. Of die betrokkenheid van een partner gewenst is, op het bedrijf of niet, of dat hij de keuze kan maken, is natuurlijk in elke familie wel wat anders. Meer en meer partners kiezen vandaag om deeltijds, al dan niet deeltijds, te blijven werken. En dat is ook vaak een bewuste keuze. En uiteraard kan er op piekmomenten even bijgesprongen worden en kan er een handje worden toegestoken. Maar het is belangrijk, denk ik, dat dat werk dan toch wel gewaardeerd of eventueel financieel zelf verloond wordt. Dat waarderen kan op verschillende manieren. In een vennootschap is dat evident. De partner kan mede zaakvoerder worden of kan mede vennoot worden. Als het gaat over een eenmanszaak, dan ligt dat wat moeilijker. Maar we kunnen kijken in het huwelijksvermogenstelsel of we daar iets kunnen compenseren. Denk goed na als je loopbaankeuzes maakt. Dat is toch wel zeker een tip van Liv, want die hebben ook invloed, lijkt bijvoorbeeld bij Lisbeth, op haar pensioen.
Ik ben dus begonnen als onderwijzeres. Ik heb dus 10 jaar lesgegeven, waarvan 8 jaar vast benoemd. Dan ben ik thuisgebleven, gewoon meewerkende echtgenote. Ik heb geen bijdrage betaald als meewerkende echtgenote. Je kon dat in die tijd vrijwillig doen. Dat heb ik niet gedaan. Maar na een aantal jaren, dan kwam daar een bedrijf helemaal dicht tegen ons te koop. En wij hebben dat bedrijf kunnen kopen met melkquotum erop. Om dat melkquotum te kunnen in ons handen houden, terwijl dat we het ook wel betaald hadden, zijn wij dan een landbouwvennootschap gestart dat op mijn naam stond. Waardoor dat ik, in plaats van meewerkende echtgenoten, dan landbouwer in hoofdberoep geworden ben. En ik heb daarvoor 11 jaar bijdrage betaald als landbouwer in hoofdberoep, naast mijn man, die ook natuurlijk verder landbouwer in hoofdberoep bleef. Maar door de losse interims dat ik dan ook tussenin nog of later ook nog gegeven heb, waarvan dat de laatste zelfs nog geen 10 jaar geleden geweest is, ik ben nog tamelijk lang nu en dan een keer ingesprongen in het onderwijs, heb ik eigenlijk 3 soorten pensioen. Ten eerste het ambtenarenpensioen van mijn onderwijs. Ten tweede 11 jaar pensioen als landbouwer in hoofdberoep. En het derde soort is een werknemerspensioen voor die losse interims. Ik wil wel zeggen dat het ambtenarenpensioen, dat over minder jaren hing, bijna het dubbele is van het stukje zelfstandigenpensioen, waar dat ik dus eigenlijk voor meer jaren betaald heb.
Vrouwelijke ondernemers zoals Lisbeth, vooral in de land- en tuinbouw, hebben een heel gemengde loopbaan. En dat vertaalt zich jammer genoeg niet in een dubbel pensioen. Integendeel, dat maakt dat veel vrouwen op land- en tuinbouwbedrijven een laag of lager pensioen hebben. Lisbeth, bijvoorbeeld, als voorbeeld van onze gemengde loopbaan, heeft zowel een aantal jaren lesgegeven als ambtenaar, werkte als werknemer en was ook zelfstandige in hoofdberoep. Al die statuten samen maken dat zij een samengesteld pensioen heeft. En ze merkt terecht op dat ze ook een aantal jaren hard gewerkt heeft als partner, als meewerkende echtgenote van haar man, en dat ze daar geen pensioenrechten voor kon opbouwen. Klopt, het maxi-statuut, het statuut dat er gekomen is voor die partners die hun partner steunen op bedrijf, werd immers maar ingevoerd vanaf juli 2005. En er werd verplicht bepaald door de wetgeving dat het meewerkende partners waren die geboren waren na 1 januari 1956 en dat die konden of moesten verplicht aansluiten. Maar heel vaak zullen die mensen nooit geen 2/3 van een loopbaan als zelfstandige en of met een werknemer kunnen uitbouwen en nooit aan hun 30 jaar geraken die noodzakelijk is om een deeltje van het minimumpensioen, 30/45 van het minimumpensioen, te kunnen bereiken. Daardoor zullen ze geen enkel pensioenreturn opgebouwd hebben, hoewel ze toch wel sociale bijdragen betaald hebben. En dat is vaak frustrerend voor al die mensen die gewerkt en betaald hebben en op het einde van de rit er niks voor in de plaats krijgen. Voor dat probleem, dat gekend is in de land- en tuinbouw, wordt nog altijd door de vrouwenorganisaties gezocht naar een oplossing.
Toen wij 5 jaar getrouwd waren, is mijn schoonmoeder vrij onverwacht overleden. Mijn schoonvader die was daar natuurlijk helemaal van de kaart. En het was ook winter. En wij zeiden, moet hij nu naar huis niet? Want er lag zelfs sneeuw. En we zeiden, ziet dat hij nu uitglijdt en valt? We gaan het maar de volgende morgen weten. En blijf jij hier slapen voorlopig? En toen heb ik overmoedig, ik heb dat maar achteraf gezien dat dat te overmoedig was, gezegd tegen mijn schoonvader, kijk, hij mag hier blijven bij ons, in ons huis, hij mag hier blijven wonen, zolang of dat hij dat zelf nodig vindt. Uiteindelijk is hij daar een 15 jaar blijven wonen, wat ik toen natuurlijk niet verwacht had. Of ook nog niet gedacht had, totdat hij eigenlijk ook overleden is, tot aan zijn dood. En dat heeft voor mij wel een heel grote impact gehad. Want ik was toen ook nog niet zoals ik nu ben. Ik was niet zo open. Ik kon gewoon niet mijzelf zijn in mijn huis met mijn kleine kindjes. Want 5 jaar getrouwd, dat waren echt hele kleine kindjes. Je weet ook hoe je daar tegenover staat. Je bent zo'n beetje kinderachtig tegenover aan het praten. En wel, ik kon dat niet als zij daarbij was. En dat vond ik wel erg. Terwijl dat wij dan wel een beetje afspraken gemaakt hadden. We hadden hem een eigen kamer en zelfs nog een kamertje ernaast waar dat zijn televisie stond, waar dat er een zetel stond. Maar, en ik begrijp dat nu wel vanuit zijn standpunt, waar dat hij eigenlijk nooit gezeten heeft. Hij zat bij ons in onze woonkamer. Als ik nu terug op ons bedrijf kom, waar dat wij altijd geboerd hebben, hou ik het wel tamelijk privacy. Ik ga bijvoorbeeld nooit in huis zomaar binnenlopen als ik er niet moet zijn. En als ik iets wil zeggen of iets moet afgeven, dan klop ik en roep ik wel en ga ik wel binnen. En dat is eigenlijk een beetje een gevolg van wat ik meegemaakt heb met mijn schoonvader. Ik wil zeker niet in hetzelfde geval verkeren, dus dan aan de andere kant. Ik ga niet meer binnen of dat nodig is.
Verhuizen hangt heel vaak samen met de verantwoordelijkheid die we opnemen. Wie op de hoeve woont, loopt 's avonds nog eens door de stallen of staat paraat bij een kalving. Blijf je toch samen op een bedrijf wonen, wat kan, meer generatie wonen zien we op landbouwbedrijven toch vaker en vaker, dan is het toch nodig om elkaars privacy een beetje te beschermen. Een aparte brievenbus, telefoon, voordeur, leefruimte. En zelf Lisbeth geeft het aan. Ze had een wat mindere ervaring met een inwonende ouder en wil nu toch haar zoon en haar schoondochter al die privacy gunnen. En ze denkt er dan ook over na, wanneer ga ik aankloppen, wanneer loop ik er even binnen. Tip van het Landelijk Infopunt is ook hier weer, besteed voldoende aandacht aan die privacy en respecteer die ten allen tijde.
Ja, vandaag zijn de rollen eigenlijk omgekeerd. Hè. Wij zijn met pensioen, onze zoon heeft het bedrijf overgenomen. En ik begrijp echt heel goed dat hij ook eigen accenten wil leggen. En wat ik eigenlijk ook heel goed begrijp, dat hij ook wel zelf de beslissingen wil nemen. En dat is soms ook wel iets dat mijn man, hij bedoelde het ook goed. En hij heeft zoveel ervaring ook, en zeker ook met het weer, dat hij dan soms wel wil een duwtje en een duwtje te rap, te hard geven naar onze zoon toe.
Overlaten is loslaten, zoals zo vaak, hè? Ook nieuwe evenwichten zoeken. En als er een opvolging is van ouders door kinderen, dan verandert er ook iets aan de ouder-kindrelatie. Want die nieuwe generatie wil natuurlijk op gelijke voet staan met die ouderen. En dat gaat een beetje tegen de natuurlijke verhouding van ouders-kind tegenin. En doordat die verhoudingen verschuiven, durven er nogal wat spanningen ontstaan. Zeker op bedrijfsvlak. Die oudere generatie heeft dan een dubbel gevoel. Hè? Het is leuk dat een kind het bedrijf overneemt. Ze willen dat kind met daad en raad en zoveel mogelijk helpen en bijstaan. En tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat het niet altijd geapprecieerd wordt. De kennis die ze opgebouwd hebben, dat er daar toch wel wat respect verloren gaat naar hun grijze haren, zouden we kunnen zeggen. Die jongere generatie die leerde misschien in zijn opleiding nieuwe technieken. Hij voelt zich vaak op zijn vingers gekeken door die oudere generatie en ervaart dat advies dan ook als bemoeizuchtig. en niet altijd heel geschikt.
Denk er dus misschien even over na in welke mate de overnemer ook wel de ruimte krijgt om zijn eigen fouten te maken en leergeld te betalen. En als opvolger zou het nuttig kunnen zijn om eens even stil te staan bij het feit dat een levenswerk afgeven niet altijd gemakkelijk is. Het gaat veel meer dan om een bedrijf.
Toen we nog werkten, ja, dacht ik eigenlijk wel niet zoveel na over mijn pensioen. Maar ja, toch dachten we ja, van het wel een beetje rustiger aan te kunnen doen. En, maar helemaal stilzitten, daar hebben wij eigenlijk ook echt geen nood aan. Je moet weten, mijn man is 78 jaar. Die gaat nog elke morgen om 6 uur helpen melken bij onze zoon. En wat er wel gekomen is, dat we s'avonds wel 1 à 2 uur vroeger stoppen. Maar voor de rest gaan wij wel ja, tijdens de dag eigenlijk nog wel helpen. Zowel bij de ene of bij de andere. En als het nodig is, ook bij de 2 andere kinderen. Die hebben bijvoorbeeld een verbouwing van een huis gedaan. Daar kunnen wij dan ook bijvoorbeeld een keer een paar dagen naar hinder gaan. En dan moeten onze kinderen, die boeren, hun plan trekken. Waar ik wel meer achter stond dan mijn man, dat was om toch wel een keer eerder te kunnen op reis gaan. De eerste 20 jaar dat we getrouwd waren, zijn we nergens geweest. Maar ik herinner mij nog heel goed dat we dan de eerste keer toch wel een keer een paar dagen weg geweest zijn. Dat ons heel goed bevallen is. Maar ik moet ook wel zeggen dat voor mijn man is een reis pas goed geslaagd. Hij begint daar nu al een beetje anders naar te kijken. Maar is eigenlijk pas goed geslaagd als er daar ook een dag koeien kijken bij is. Altijd moest er toch iets met koeien te maken hebben. Ik weet dat wij zelfs nog een keer, we reden rond gewoon in Frankrijk op de boeren buiten. Dan stopte hij met die auto. Goh, moet ik kijken, wat een mooie vaars dat er daar in die weide loopt. Dat is typisch voor hem. Maar ondertussen zijn we dan toch wel al een keer op cruise geweest. En daar heeft hij zich dan ook wel kunnen in vinden en zich ook wel goed gevoeld. Het was niet omdat er dan geen koeien waren dat het niet goed was. Met op pensioen zijn heeft het eigenlijk niet zoveel, mijn partnerrelatie niet zoveel veranderd. Wij waren ook al gewoon van samen te werken en veel samen te zijn. Ik heb wel een paar dingen opgenomen, hobby's kun je misschien zeggen, maar niet degene die ik in mijn gedachten had voordien. Ik dacht voordien, goh, dan, dat is zo'n beetje mijn hobby altijd geweest, naaien en ook wel een keer borduren. En ik dacht, als ik op pensioen ben, dan ga ik dit doen. Maar daar heb ik nu absoluut geen tijd voor. Want we hebben 9 kleinkinderen ook ondertussen. Tussen 11 en 2 jaar. Dat wil zeggen dat het een hele leuke leeftijd is om ze nog bij ons te hebben. Dat doe ik eigenlijk heel graag. En ik heb daar heel veel plezier en voldoening van om voor mijn kleinkinderen te zorgen. Ik ben ook met pensioen een keer gaan denken aan wat ik nu nog een keer wilde doen. En een van die dingen is een nieuwe taal leren. En ik ben zo daardoor dus begonnen met Engels leren. Niet dat ik had nog een beetje Engels geleerd op school. Maar ik ben begonnen met het eerste jaar, want ik wou alles opnieuw leren. En ondertussen heb ik daar links en rechts van mij in de klas zo goede 2 vriendinnen gevonden. Waar we bijvoorbeeld nu volgende week een keer samen op de koffie gaan. Allee, dat is wel een hele mooie uitlaatklep voor mij. En dat beschouw ik dan, die namiddag om naar de les te gaan, beschouw ik dan echt een keer als een uitstap voor mezelf. Laatst hadden wij hier ook een meningsverschil, wat altijd wel een keer kan voorkomen en zeker menselijk is. En dan voelde ik toch wel dat het eerst een beetje moest tot rust komen. En ik probeer dan elke partij te begrijpen. Ook wel een keer apart eerst met hen te praten. Allee, ik moet daar toch echt wel een verbindende rol spelen. Want direct de 2 partijen met elkaar confronteren, dat gaat niet zo goed. Het is wel goed dat er dan iemand anders is die dan kan die verbinding proberen te maken.
Vrouwen spelen net als Lisbeth heel vaak een rol als bemiddelaar. Het zorgen, de verbondenheid, de harmonie zijn voor hen heel belangrijke waarden. En als strategische overlegpartner van hun man proberen zij daarin een evenwicht te zoeken. Ze proberen om kost wat kost de goede sfeer te bewaren. In situaties waarbij er toch wat meningsverschil kan zijn tussen verschillende generaties,
kan ook een goed gesprek wonderen doen. Frustraties laten opstapelen, zwijgen, elkaar vermijden, misschien verzanden in een koude oorlog of in het grote gelijk is zelden een goede oplossing. Dus spreek erover, want ook dan kan een goed gesprek wonderen doen.
Mijn droom zit er dan eigenlijk in van te kunnen gezond blijven en nog te kunnen helpen. We vinden dat alle twee, zowel mijn man als ik, we vinden het alle twee, denk ik, bijna even belangrijk om nog onze kinderen een beetje te kunnen helpen. Een tip die ik zeker wil meegeven is, zeker als schoonmoeder naar de kinderen, respecteer hun privacy. Ga niet meer binnen in huis. Loop zeker niet te pas en te non-pas daar binnen en buiten. En probeer ook zo weinig mogelijk wijze raad te geven. Want dat komt niet aan. Komt zelfs verkeerd over.
Dit was het voor deze aflevering. Herken jij je in deze situatie? En zou een klankbord welkom zijn? Of heb je nood aan gratis en specifiek advies? Neem dan contact op met het Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Op onze website vind je al de contactgegevens terug. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van het departement Landbouw en Visserij. Dank je wel om te luisteren. En als je iemand kent die baat heeft bij deze aflevering, deel het dan door eenvoudig de link even door te sturen.